Amen. Dankjewel, jongen. Ik had graag nog een derde vers gehoord. Amen. Heel goed, jongen. Ik wil meer van Lucas en Jo. Amen. Heel goed gedaan. Broer, je had gezegd elke vrijdag op Zoom gebed, maar dat klopt niet. Het is de eerste vrijdag van de maand. Volgende week vrijdag niet, maar wel de 4e, 4 december. Amen. Halleluja. Dankjewel voor het mooie liedje. Amen. Lucas heeft een heel gezalfde stem. We moeten zeker mee verder gaan. Halleluja. Als u klaar bent voor het woord van de Heer. The follow Jesus. Spreuk 18 vers 21. We gaan verder op onze reeks over het gebruik van de tong. Wie van jullie vond het al een heel interessante reeks tot hiertoe? Amen. Het temmen van de tong, het temmen. Halleluja. Het is niet zozeer wat we wel of niet mogen spreken, maar het gaat eigenlijk over de toestand van uw hart. Hè? Want zoals het hart is, zo spreken we. Amen. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Nieuwe Bijbelvertaling zegt, woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Nu, laten we nogmaals vanaf het begin duidelijk maken dat dit is geen vers dat bepaalde theorieën ondersteunt die een oorsprong hebben in New Age gedachtegoed. En zoals bijvoorbeeld de Law of Attraction. En dat zegt eigenlijk hoe meer je positief denkt over een zaak, of over jezelf, of over omstandigheden, hè, hoe meer dan die zaken dan gaat aantrekken, hoe meer dat die werkelijkheid worden in je leven. Hè. Nu, dat is niet wat deze vers zegt. Ja. Die theorie heeft zijn oorsprong in meer magie en New Age gedachtegoed. Hè. Maar je moet ook oppassen, want in de kerk is er ook zo'n andere theorie of theologie. Hè, dat noemt ook de name it and claim it theorie, de decree and declare theorie. En dat zegt eigenlijk, als je maar iets uitspreekt, hè, natuurlijk in de naam van Jezus, en als je dit maar genoeg doet, dan zal het uiteindelijk hè, gebeuren. Want woorden hebben macht over leven en dood. Zo redeneer ze dan en gebruik ze dan deze spreuk in spreuk 18. Maar dat is niet hoe dit werkt. Amen. Het is niet omdat je iets 100 keer per dag zegt en ook al is het nog zo positief als je wilt, en ook al is het nog zo bijbels als je wilt, amen, dat betekent niet dat het werkelijkheid gaat worden. Hè. Laat me wel duidelijk zijn, we horen een positief volk te zijn. Amen. Niet omdat ik zou geloven dat als je alleen maar positieve dingen spreekt, dat er alleen maar positieve zaken gaan gebeuren. Nee, ik spreek positief omdat de Heer iets positiefs heeft gedaan in mijn leven. Omdat Hij mij een nieuwe schepping heeft gemaakt. Dat is de reden waarom we positief hoeven te zijn. Niet om iets positiefs te verkrijgen, omdat Hij ons nieuw heeft gemaakt. Amen. Ik spreek positieve dingen omdat Hij een nieuw hart aan mij heeft gegeven. Hij heeft mij een nieuwe mens gemaakt. Hij heeft mij nieuwe kledij gegeven. Amen. Hij roept ons op om de geschikte kledij aan te doen van hetgeen dat Hij heeft voorzien voor ons. Amen. Aangezien Hij me een nieuw hart heeft gegeven, amen, komt er dus ook nieuwe woorden. Halleluja. En het is niet dat we positief spreken om positieve dingen te verkrijgen. We spreken positieve dingen omdat we reeds positieve zaken hebben verkregen. Snap je het verschil? Amen. Je moet beseffen wie je bent in Christus. Je moet beseffen wat het kruis heeft gedaan voor jou. Amen. Christus heeft een werk in jou begonnen en Hij zal het ook voltooien tot op de dag dat Hij terugkomt. Amen. Dus je moet positief zijn. Hè? En je mag positief zijn al wat je wilt. Maar het moet gekoppeld zijn, hè, aan het werk van Christus. Het moet gekoppeld zijn met geloof in het werk van Christus. Want wanneer het niet wordt gemotiveerd van binnenuit om het koninkrijk van God te zien in je leven, dan zal het geen geestelijke vruchten afwerpen. Ik ken vele personen die maar positief zaten te spreken om iets te verkrijgen in hun leven, die een preek hadden gehoord ergens op internet over name it and claim it, decree and declare. En het komt niet uit in hun leven. De zaken waarvoor ze zaten te bidden, wel als je dat bidden kan noemen, de zaken waarvoor dat ze positief aan het spreken waren, kwamen niet uit in hun leven en al hun hoop verdween, hun geloof verdween, want ze dachten dat God dit en dat ging doen, want ze hadden die predikant en die profeet dit en dat horen zeggen, want ze hadden geld gegeven aan een bediening en wanneer ze dat hadden gedaan, ging dit en dat gebeuren en het komt dan allemaal niet uit en hun geloof zakt ineen. Want dank de Heer, want als je huis niet gebouwd is op het fundament van de rots en er komt inderdaad een storm, dan zal je zien dat je huis gaat ineenvallen. Want het is gebouwd op zand, het is gebouwd op verzinsels, het is gebouwd op leugens en een verkeerde interpretatie van het woord van God. Amen. Die vers, Spreuk 18:21, wil helemaal niet zeggen van wat je gaat zeggen gaat uitkomen, ook al is dat inderdaad wel waar op een gedeeltelijk niveau. Het moet gekoppeld zijn in geloof naar het werk van Jezus Christus. Je kan niet zomaar dingen spreken. Amen. Als dat tegen de wil van God is, ga je het nooit uitkomen. Amen. Zelfs ook al is het in de wil van God, er is nog steeds een timing van wanneer het gaat gebeuren. Er is nog steeds de goddelijke timing. Amen. Die we moeten respecteren. Halleluja. En God is steeds op tijd. En God wil ons leren dat we geduldig moeten zijn en op Hem moeten hopen. Amen. In de tijd dat we het nog niet hebben zien verwezenlijkt. Amen. Dank u, Heer. Dus we hebben het in deze serie over zoals het hart is, zo spreken we. En zo hebben we gezien, de eerste les, dat we hebben het gehad over niet klagen, niet zagen, niet jammeren, maar dat we dankbaar zijn met alles, voor alles en in elke situatie. Amen. Want het evangelie en Gods liefde blijven onveranderd. Wat er ook gebeurt. Dus prijs hem ten alle tijd. We hebben het gehad over de waarheid spreken. En om ons ver te houden van liegen en bedriegen. Want liegen en bedriegen is onze oude ik beschermen. Maar de oude ik is gestorven met Christus. En ik leef nu voor de waarheid. Amen. We hebben het gehad om traag te zijn. Om te spreken. Haastig om te luisteren. En traag om kwaad te worden. En dat was de derde les. Vorige week hebben we gehad over niet oordelen op een hypocriete manier. Niet oordelen wanneer je de feiten niet hebt. Niet oordelen, amen, op basis van vooroordelen. Niet oordelen op basis van valse informatie of geruchten, amen. Maar op een rechtvaardige manier moeten we oordelen. En als je dat nog eens wil beluisteren, de preek staat online. Dat was een heel interessante preek. Vandaag gaan we verder met de serie, en ik zou graag Spreuken 27 vers 2 willen gebruiken als intro. En het zegt, laat een ander je prijzen. Doe het niet zelf. Laat het over aan een vreemde. Zie er zelf van af. Amen. Dus het zegt, laat een ander u prijzen. Doe het niet zelf. Laat het over aan een vreemde. Zie er zelf vanaf. De NBG-vertaling zegt als volgt, een ander roeme u en niet uw eigen mond, een vreemde en niet uw eigen lippen. Spreuk 18:12 is ongeveer hetzelfde. Het zegt, wie zichzelf in de hoogte steekt, komt een val. Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. Amen. Wat gaat aan eerbetoon vooraf? Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. En natuurlijk vinden we diezelfde woorden. We vinden daarvan een echo in het Nieuw Testament. Hè. Zij die zichzelf vernederen, de Heer zal ze verheffen. En ik zou daar graag over willen praten vandaag in de naam van Jezus. Laten we even bidden. Vader, ik dank u, Heer, voor al deze mensen die vandaag zijn gekomen om te luisteren. Vader, ik bid, Heer, dat uw woord mag verder gaan in hun hart en dat de verandering die u bent begonnen, Heer, een realiteit mag worden en verder mag uitgewerkt worden. In bescheidenheid, Vader, naar uw werk toe, Heer, zodat we kunnen verheven worden, Heer, en eer, halleluja, en glorie kunnen geven aan u in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan het vandaag hebben over woorden die we spreken in hoogmoed, het beroemen in zichzelf. Zoals we zeggen op zijn Vlaams, het opscheppen, stoeven. U kent ze wel, u heeft ze wel eens ontmoet, mensen die zo zijn. Misschien bent u zelf zo. Misschien heb je het nog niet door dat je zo bent. Maar als je zo bent, of als er nog een klein beetje van uzelf zo nog is. Amen. Dat de Heer het mag openbaren en dat we alle glorie aan Hem kunnen geven. Amen. U kent ze wel, mensen die in de belangstelling willen staan. Die graag hun verwezenlijkingen willen benadrukken. Ze pronken er graag mee met hun successen. Ze praten bijna nooit over moeilijkheden. Het is alsof ze er zelfs geen hebben. En als iemand anders succes heeft, kunnen ze niet goed verkroppen. Dan gaat de aandacht, dan gaat het woord al snel naar hun eigen succes. Het centrum van de aandacht proberen ze naar zichzelf te schuiven. Als ze een fout maken, dan wordt al snel de schuld naar iemand anders toegeschoven. Want fouten maken of fouten erkennen, dat is niet aan deze mensen besteed. Ik ken iemand, en jullie kennen hem ook allemaal, die het toonbeeld is van hoogmoed, het beroemen in zichzelf, het niet kunnen toegeven van fouten en altijd maar zeggen dat ze winnen. Kan iemand die naam in de chat typen, als je hem kent? Hij is bekend op televisie, in het nieuws. Amen. Hij pronkt altijd over zijn verwezenlijkingen. Amen. Ja, zie, voilà. Iedereen kent hem. Ja? En hij wordt op handen gedragen door een schare christenen die er blijkbaar niks op tegen hebben, inderdaad Trump, die er blijkbaar niks op tegen hebben dat hij zo zichzelf in de hoogte steekt. Amen. Maar wat zegt de Bijbel? Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val. Iemand had hem een paar van die verzen moeten tonen. Hij was omringd door christenen in het Witte Huis. Hij had bijbelstudies. Oh, hoezeer hebben de christenen daarmee zitten pronken op social media. Dat bijbelstudies terug zijn gekomen in het Witte Huis. Dat er pastors waren die hem bijbelstudies gaven. Wel, ze hebben geen goed job gedaan of hij heeft gewoon niet geluisterd. Ik weet niet wat het was. Maar ze hebben deze verzen over bescheidenheid, over zichzelf in de hoogte steken, komt ten val. Het komt allemaal uit. Tenzij dat er nog een heel groot mirakel gaat gebeuren, komt hij ten val. Broeders en zusters, wanneer iemand zo spreekt, wanneer iemand zo in de hoogte van zichzelf doet, wanneer iemand niet kan zien zijn eigen fouten, zijn eigen tekortkomingen en altijd maar alles op een ander gaat afschuiven van schuld en fouten, er is een façade. Dat is een façade. Amen. Er is iets dieper in het hart dat gaande is waarom dat die mens zo spreekt. Er is een verhaal dat niemand mag weten. Amen. Ze komen buiten met een imago. Amen. Dat ze uitbrengen. En ze willen dat mensen dat geloven. Want er is iets binnen in hun. Dat er ooit is iets gebeurd. Een trauma. Een situatie. Iemand dat ze willen. Ze willen bevestiging krijgen van iemand dat niet gebeurd is, en nu doen ze dus zo, alsof ze onoverwinnelijk is. Ze spreken de hele tijd maar overwinning, maar er is iets gaande achter die façade. Spijtig genoeg gebeurt het niet alleen in de wereld dat er zo'n mensen zijn. Spijtig genoeg gebeurt dit ook in de christelijke wereld. Mensen willen zich graag bevestigd voelen in hun werk dat ze doen voor de Heer. Mensen willen graag in de aandacht staan, in de kijker, in de spotlight. Ze willen applaus krijgen voor hun verwezenlijkingen in de Heer. Maar de Bijbel zegt dat is juist hoe we onze beloning gaan verliezen. He? Nu, ik heb het niet over mensen die weten wie ze zijn in Christus. Ja? Je mag beroemen in de Heer. Ik heb het niet over mensen die weten en die hun talenten kennen, die ze van God hebben gekregen en die ze ook gebruiken voor God. Ik heb het hier niet over onzeker en timide zijn over uzelf. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over mensen, amen, die onzeker zijn, maar eruit komen als een ander persoon en bevestiging nodig hebben van andere mensen, terwijl dat ze reeds bevestiging hebben gekregen van God door Jezus naar het kruis te laten gaan en zijn liefde voor ons te laten tonen aan het kruis. Dat is de enige bevestiging die je nodig hebt in je leven. Amen. En wanneer je weet wie je bent in Christus, dan heb je vertrouwen in hetgeen dat je kan doen doorheen geloof in Christus. Dan sta je stevig in je schoenen. Amen. Dan ben je niet onzeker over jezelf, omdat wat je weet dat je doet het voor de glorie van God. En of je daar nu applaus voor krijgt, of niet van andere personen. Of je daar nu bevestiging van krijgt, of niet. Ik weet waarom je bent geroepen. Je weet waarvoor je bent geroepen. Je doet het niet om eigen onzekerheden bevestigd te zien in je leven. Je doet het daar niet voor, amen, want je weet dat God je reeds heeft bevestigd, amen, doorheen Christus zijn offer aan het kruis. Je doet het niet om liefde en aandacht te verkrijgen van mensen, want je weet dat je reeds de liefde en de aandacht hebt gekregen van God aan het kruis. Amen. Dank u, Jezus. Prijs en naam van Jezus. Halleluja. Dus jezelf in de hoogte steken is gevaarlijk. Want dat gebeurt vanuit een verkeerde motivatie. Laat God het doen. Amen. Bescheidenheid, jezelf beroemen in de Heer, gaat aan eerbetoon vooraf. Nu, ik snap wel de motivatie van sommigen waarom ze zichzelf in de hoogte willen steken. Ja, je wilt erkenning. Ik was vroeger ook zo, toen ik de Heer niet kende. Je wilt erkenning voor wat je hebt gedaan. Je wilt een schouderklopje, je wilt applaus, amen. Maar wanneer we ons enkel en alleen inzetten voor de Heer en voor de gemeente, of voor een broeder of zuster, voor goede merken, wanneer je dat enkel doet om erkenning te krijgen, dan doen we het voor de verkeerde motieven. Snap je wat ik wil zeggen? Als we het enkel en alleen doen om goed, om onszelf in de picture te zetten op Facebook, op Instagram, voor de likes, hè? En pas op, en vele bedieningen vallen in die val. Het is een subtiele val. Want je denkt van, ja maar Heer, dit is een fantastisch iets wat we hebben gedaan. Een fantastische conferentie. Al dat werk, al dat zaken. Dat moet op Facebook komen. Mensen moeten zien wat u heeft gedaan. Maar eigenlijk bedoelde wat wij hebben gedaan, wat ik heb gedaan, zie wat wij hebben gekund. Nu, ik kan niet in elke motivatie zien van mensen hun harten. Ik kan niet zien in de motivatie waarom mensen dingen posten op Facebook, Instagram, op YouTube. Ik kan het niet zien. En ik moet er ook niet over oordelen. Maar één ding is zeker, God ziet het wel. En of je nu het predikt uit zelfbelang, uit eigen winst, Paulus zegt wat er ook gebeurt, laat het woord van God natuurlijk vooruit gaan. We hoeven daar niet over te oordelen. Sommige dingen zijn heel evident. Maar God zal er wel oordelen. En het wordt bekend op de lange duur. Het zal bekend zijn wat de motivatie zijn van uw werk. Want vroeg of laat komt hetgeen dat in het hart zit naar buiten. Vroeg of laat zal je ze herkennen aan hun vruchten. Kan niet anders. Want wat in het hart zit, zoals het hart is, zo zullen ze spreken. En je zal een geleidelijke verandering zien in die mensen hun bediening. Vroeger spraken ze over de Heer. Vroeger gaven ze al de glorie aan de Heer. Maar het verandert over de jaren heen en het wordt meer eigen glorie. Het wordt meer eigen belang, eigen succes, zelfbescherming. Geen kritiek meer kunnen verstaan. Hunzelf gaan beschermen tegen de kritiek. Zelf weerwoord gaan beginnen te bieden. Wraak gaan beginnen te zoeken. Slecht gaan beginnen spreken over zij die kritiek hebben op hun bediening. Zo begin je te zien dat het niet gaat om God, maar om hunzelf te beschermen. Als je echt in je recht in je schoenen staat, als je echt weet wie je bent, dan maakt het niet uit of ze over je slecht spreken. Laat de Heer je gevecht beslechten. Laat de Heer je de overwinning geven. Want de waarheid zal altijd naar boven komen. Kan iemand zeggen amen? Amen, broeder Jo. Broeder Jo zegt, ik ben slim door de Heer. Maar ik denk dat Lucas was die dat heeft getipt. Amen. Zie, dat is niet jezelf in de hoogte steken. Hij zegt, ik ben slim door de Heer. Amen. Omwille van wat de Heer heeft gedaan in hem. Amen. En dat is waar. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Amen. We hebben het vandaag over nederig zijn en de glorie geven aan de Heer. Amen. Want dat is wat we geroepen worden om te doen. Hij werkt in ons. En alles wat vruchten produceert in de geest, komt voort uit de geest, niet van uzelf. Amen. De vrucht waarover dat ik tref, de woord die we spreken. Amen. Als de geest in u is en je laat de geest werken, dan zijn dat geestelijke vruchten. Daarom dat Jezus zei, het is zo belangrijk om verbonden te blijven met mij. Blijf in mij, dan blijf ik in jou. Zo alleen kunnen we vruchten produceren die plezier geven aan onze Vader. Als we toen vanuit onszelf, vanuit ons vlees, vanuit eigen belang, vanuit bescherming, dan komen er vleeselijke vruchten, vroeg of laat, naar boven. En ik heb gisteren nog gehoord, een psycholoog, die zei, er zijn basis, elke mens heeft basisbehoeften. Ja? En de basisbehoefte die iedereen kent, is water, eten, amen, lucht, beschutting, amen, dus onderdak, heeft alle mensen nodig. En dan de volgende, dat zijn de evidente basisbehoeften. Maar dan de volgende basisbehoefte dat de mens nodig heeft, is veiligheid. Ja? En we hebben het niet alleen over fysieke veiligheid, maar over geborgenheid, emotionele veiligheid. Dus buiten de fysieke veiligheid, wat een basisbehoefte is, bescherming voor uw lichaam, bescherming van uw familie, wat een basisbehoefte is, is er de tweede meest belangrijke, is emotionele veiligheid. We hebben geborgenheid nodig. Amen. En mensen gaan hunzelf beschermen, want dat is een automatisch mechanisme. Wanneer jij iets hebt meegemaakt in je jeugd, dan creëert bepaalde herinneringen, trauma, dat creëert defensiemechanismen. Wanneer je bent opgegroeid in een gezin waarvan de vader heel gewelddadig was, en jij hebt als kind gezien hoe je vader je moeder sloeg, omdat hij dronken was, omdat hij weet ik veel was, hij had een harde hand, hij had een kort lontje, weet ik veel wat de reden mogen zijn, dan als kind probeerde jij daar een manier op te vinden om daarmee om te gaan. Je probeert je vader te plezieren, je probeert hem af te leiden, je probeert hem te doen lachen, zodat hij maar niet kwaad zou worden. En voordat je weet ben je in je twintigen en heb je nog steeds dat mechanisme om andere mensen aan het lachen te doen brengen, om andere mensen gemakkelijk te maken. Niet zozeer omdat je hun graag hebt, omdat je niet wilt dat ze je gaan aanvallen. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. En zo heeft iedereen een mechanisme in zijn jeugd. Als je trauma's hebt opgedaan, iedereen heeft dat meegemaakt. Dank de Heer dat dat iedereen, amen, is opgegroeid in een gewelddadig gezin. Maar we zien het nu meer en meer gebeuren. Hè. We zien hoe dat nu kinderen worden opgegroeid in gezinnen met één ouder. En als er twee ouders zijn, is het ongebalanceerd. Ze groeien op in ruzie. Ze groeien op om manieren te verzinnen om daarmee om te gaan. En ze kunnen dat niet, ze zijn jong. Dus een instinct om geborgenheid te zoeken. Sommigen krijgen geen geborgenheid, want het is niet altijd met de vader. Het gaat ook met de moeder. De moeder die geen liefde kan geven, omdat ze te druk bezig is met het weet ik veel wat. Een van de moeilijkste dingen voor een jongere om mee om te gaan, is een moeder dat haar kind afwijst door geen liefde te geven. Amen. Door het na te laten om het de nodige liefde en aandacht te geven dat een kind nodig heeft. Een kind heeft geborgenheid nodig, heeft emotionele bescherming. Het moet weten dat ze veilig zijn in het huis waar dat ze opgroeien, in het gezin waar dat ze opgroeien. Ze hebben die geborgenheid nodig. Amen. En dat is ook een van de meest schadelijke zaken dat een kind kan worden aangedaan. Amen. Is de wijze waarop er wordt omgegaan met dat kind. Nu, dit allemaal gezegd zijnde, Er kunnen mechanismes zijn, inderdaad, waarmee je bent opgegroeid om jezelf te beschermen. En sommigen is dat grootspraak. Voor sommigen is dat jezelf in de hoogte steken, want je bent altijd neergedrukt geweest. Je hebt geen aandacht gekregen wanneer je jong was. Je vader, je moeder, je moedigde niet aan, je moest het zelf doen. Dus je bent het gewoon om jezelf goed te voelen door jezelf in de hoogte te spreken. En dus het hart zit daar vol van, want er is een of ander trauma gebeurd. En nu komt dat allemaal naar buiten door in de woorden dat je spreekt. Maar ik ben hier om te zeggen, in de naam van Jezus, wees verbonden met Jezus. Want het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Niet langer hoef je naar achter te kijken en hoef je achter dat trauma te gaan schuilen. Jammer, ze hebben mij dit aangedaan. Je weet niet wat er met mij gebeurd is. Niet langer is dat een excuus, want Jezus is gekomen om nieuw te maken. Amen. Niet langer hoef je te zeggen, ik sta onder een vloek. Want Jezus is het einde van elke vloek. Hij is gekomen om elke vloek aan het kruis te nagelen. Amen. Door te zeggen, welke ouder je ook mogen hebben, van welk nageslacht je ook mogen komen. Is je vader een dronkaard geweest? Jij hoeft geen dronkaard meer te zijn. Amen. Kom je uit een familie? Amen. Wat wij noemen een marginale familie? Amen. Die aan de rand van de maatschappij leeft, die alleen maar drugs en prostitutie en grootspraak en vloeken heeft gekend. Het hoeft zo niet bij jou te zijn. Amen. Want jij kent Jezus. Jezus is in je leven gekomen. Amen. Heeft je vader je geen aandacht gekregen, gegeven? Wel, je hemelse vader is helemaal anders. Amen. Die heeft jou wel aandacht gegeven. Hij heeft je aandacht gegeven door te zeggen, kijk naar mijn zoon. Kijk naar wat hij heeft gedaan. Kijk niet langer naar uw wereldse vader, maar kijk naar je hemelse vader. Niet langer hoef je de dingen te doen om bevestiging te zoeken van je vader, ook al kan die misschien dood zijn. Nog altijd zijn er mensen die bevestiging zoeken om een vader te plezieren, ook al is hij al 30 jaar in het graf. Amen. Zoek bevestiging van je hemelse vader. Amen. Die gekomen is om jou heel te maken, volmaakt te maken naar het beeld van Jezus. Amen. Ben ik gekomen om Donald Trump te oordelen? Ik oordeel wel zijn werken, ik oordeel zijn woorden. Ik oordeel niet zijn hart, want ik weet wat hij heeft meegemaakt in zijn jeugd, omwille van documentaires die ik heb gezien. Hij had een harde vader die het beste en perfectionisme van zijn zonen eiste. En als je dat begint te eisen en je hebt daar geen balans in en je wilt geborgenheid krijgen, je wilt je vader plezieren, dan ga je tot het uiterste. En dan maakt het niet uit wie op je pad staat. Alles moet wijken om dat doel te krijgen. Dus ik oordeel zijn hart niet en zijn motivatie niet waarom hij is die hij is, maar het is geen excuus meer nu dat de Heer is gekomen. Er is geen excuus meer nu dat de Heer openbaart, halleluja, dat hij ons een nieuw hart heeft gegeven. Maakt niet uit van welk gezin, welke cultuur dat je komt. In sommige culturen is er de cultuur van uzelf in de hoogte te steken. Er zijn culturen die in de kerk komen, die komen vanuit een bepaald milieu en die zeggen, we hoeven niet te gehoorzamen, de overheid. We hoeven geen belastingen te betalen. We hoeven dit allemaal niet zo nauw te nemen met de regeltjes. Hè? We moeten onszelf en onze familie beschermen. Al de rest, dat maakt allemaal niet uit. Dat kan een boom in, zoals we zeggen. Dat is niet de cultuur die de Heer wil brengen. Amen. Elke cultuur dat tegenstrijdig is met de cultuur van de Heer, moet uit het raam worden gegooid. We moeten ons conformeren naar het beeld van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Want, Filippenzen 2:13, het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Je moet weten dat eens je de geest hebt ontvangen, de vruchten van de geest gaan zich produceren als je verbonden blijft met hem. Want het is God die begint te werken in u. Je moet beseffen. Je moet dit beseffen. Amen. Halleluja. En dat is wat ik bedoel met nederig zijn. Dat is wat ik bedoel met nederig zijn. Nederig wil zeggen van, Heer, u werkt in mij. Wat ze me hebben aangedaan, waarom ik de dingen zeg die ik zei, ik hoef het allemaal niet te weten. Ik hoef het Ik hoef niet op een ontdekkingsreis te gaan om dit en dat allemaal te ontdekken. Ik weet één ding, u heeft me nieuw gemaakt. U werkt nu in mij. Niet mijn verleden, u werkt nu in mij. Amen. En ik geef u ervoor glorie, want wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val. Laat een ander u beroemen, laat een ander u bestoeven, laat een ander over u opscheppen. Amen. Dat is de boodschap van vandaag. Halleluja. Dank u, Jezus. We moeten niet opscheppen over onszelf. Laten we opscheppen over Jezus. Want waarom moeten de mensen weten wat ik doe voor de Heer? Amen. Waarom moeten mensen weten hoeveel ik vast, hoeveel ik bid? Jezus zei, als je vast, laat anderen niet weten dat je aan het vasten bent. Als je geeft, laat je linkerhand, op het scherm is dat misschien het rechter, niet weten wat de rechterhand geeft. Want je Vader die alles ziet in het geheim, in het geborgene, zal u belonen. Amen. Wie moet er jou bevestigen buiten de Heere God? Wie gaat er buiten de Heer? Wie gaat er buiten jou voor de troon gaan staan van God op die dag dat Hij terugkomt? Wanneer we geoordeeld worden voor onze werken, wanneer we geoordeeld worden voor onze woorden. Amen. Wie gaat er dan naast u staan om u te bevestigen? Iemand van deze wereld? Ik denk het niet, alleen Jezus Christus. Iemand die gaat getuigen voor u? Niemand buiten Jezus Christus. De Heer gaat daar staan. En je kan maar beter doen, leven op de manier dat de Heer heeft gezegd dat we moeten leven. Want wie zichzelf gaat verheffen, amen, zal uiteindelijk ten val komen. Kijk naar het verhaal van Nebukadnezar. Amen. En dat loopt een beetje parallel met het verhaal dat we nu zien in Amerika. Ja. Laten we even lezen. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijke paleis van Babel liet wandelen, zei hij, is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit. En de koning had deze woorden nog niet gesproken, of er klonk een stem uit de hemel, dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen, u zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen 7 jaar voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Wie bepaalt het? En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebukadnezar vertrokken. Hij werd door de mensen verstoten. Hij at gras als de runderen. Zijn lichaam werd vormgegeven van de dauw van de hemel. En tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend. En waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Amen. Dit is wat er gebeurde met iemand die beroemde op zichzelf. Terwijl hij werd aangesteld door de Heer. Nebukadnezar was een heidense koning, maar werd aangesteld door de Heer om oordeel te brengen over het volk van Israël. En hij begon te beroemen op zijn eigen verwezenlijking, op zijn eigen kracht, terwijl hij goed wist dat de Heer hem had aangesteld, hem de macht had gegeven. Maar wanneer we buiten die grenzen gaan, dan wordt het gevaarlijk. Amen. En ik denk dat dat wat nu gebeurt in de Verenigde Staten, tenzij dat er nog een mirakel gebeurt. Amen. Maar ik voel alsof de Heer heeft gezegd, ik heb hier deze man aangekozen. En inderdaad, hij heeft die aangesteld. Maar als hij misschien wat nederiger had geweest, ik ben er zeker van, als hij nederiger had geweest en zich meer had beroemd op de Heer, en niet alleen door het te zeggen, door christenen te plezieren, door hun stem te krijgen, maar echt waarlijk vanuit zijn hart, dan hadden we waarschijnlijk nog 4 jaar langer. En ik zeg, tenzij dat er nog een mirakel gebeurt, ja. En dus al het bidden om Gods wil proberen te manipuleren, gaat allemaal niks uithalen wanneer de Heer reeds heeft beslist. Mene, mene, tekel. Ik heb gewogen en Je bent te licht bevonden. Wanneer je niet de glorie aan de Heer geeft, amen. Wanneer je niet de glorie geeft aan de Heer Jezus en alles wat Hij doet in je leven, amen. Dan worden we aan onszelf overgelaten, aan onze oude natuur. En dat wil ik niet. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Een andere reden waarom mensen zichzelf zo verheffen, zichzelf de hoogte insteken. We hadden al gehad over de eerste reden, bevestiging zoeken. Iets is gebeurd ergens en je wilt bevestigd zien geraken in je werken. Je wilt er gevalideerd worden. Maar een andere reden is omdat ze altijd in competitie staan met anderen. Ze vergelijken zich steeds met anderen. Alsof iemand anders de standaard is, de norm is. Alsof je jezelf beter gaat voelen wanneer je beter doet dan iemand anders. Wel, er is newsflash voor u. Er gaat altijd iemand zijn, ergens op de aardbol, die het beter gaat doen, die slimmer is, die sneller is, die perfectionister is. Je gaat nooit bevredigd geraken wanneer je jezelf gaat vergelijken met anderen. Maakt gewoon uit wie pak je als vergelijking. Je kan er natuurlijk ook goed door laten voelen als je natuurlijk de mindere gaat nemen als vergelijking. Maar wat zei Jezus over jezelf vergelijken met anderen? Hij zegt hier in een parabel in Lucas 18. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Dat zijn woorden van grootspraak. Woorden van in de hoogte te zetten. Ik vast 2 maal per week. Ik draag 1/10 van al mijn inkomsten af. En de tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats van daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mijn zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Wanneer we onszelf vernederen aan de voet van het kruis. En we nemen maar 1 standaard om onszelf mee te vergelijken. En dat is niet in een andere mens die het slechter doet dan ons. Het is geen een andere mens die het beter doet dan onszelf. En we willen beter en we willen de beste. Het is maar 1 iemand waarmee je mocht vergelijken, dat is Jezus. Dat is de standaard. Wat zou Jezus doen, moest Hij in de situatie zitten waarin ik zou zitten? Dat is de enige vraag die je moet stellen. Niet van wat zou mijn pastor doen? Dat is tof om te weten wat hij zou doen. Wat zou mijn broer of zuster doen? Wat zou die doen? Wat zou die van het werk daarvan zeggen? Hoe zouden ze mij zien als die van het werk mij zouden zien? Oh nee, nee, daar moeten we niet mee vergelijken. De enige vraag die je moet stellen, wat zou Jezus hier doen. Hoe zou Jezus hierover denken? Hoe zou Jezus hiermee omgaan? Natuurlijk moet je weten wat Jezus heeft gedaan in de evangelie, anders kan je niet vergelijken. Daarom, nogmaals, belangrijk is, wees verbonden met mij. Blijf in mij, dan blijf ik in u. Hij is het beeld. Hij heeft het beeld achtergelaten waarnaar we moeten worden getransformeerd. Kan iemand zeggen amen? Je moet niet getransformeerd worden naar mijn beeld, naar mijn voorbeeld. Je moet niet getransformeerd worden naar de spirituele, zelf uitgeroepen superprofeet op YouTube. Alsjeblieft, vergelijk u niet met die mannen, je kent ze nog niet eens. Vergelijk u met het voorbeeld dat Jezus heeft achtergelaten. Zelfs Paulus heeft gezegd, volg mij zoals ik Jezus volg. Dus met andere woorden, als ik niet Jezus naboots, blijf, volg me niet alsjeblieft, doe me niet na. Je kan een voorbeeld nemen aan mensen, maar alleen als de vruchten van de geest er evident zijn. Een ander voorbeeld over het vergelijken met anderen. Veel bedieningen vallen in de val, lopen in de val, door zichzelf te gaan vergelijken met elkaar, door kerken met elkaar te gaan vergelijken. Amen. Maar dat is gevaarlijk. Kijk wat Paulus zegt. Veel bedieningen willen graag, en hoe vergelijken ze? Zijn ze meestal met het aantal, hè? Het aantal leden dat ze hebben. Maar God kijkt niet naar het numeriek aantal. Hij kijkt naar de vruchten die een bediening voortbrengt. Hij kijkt naar de onzichtbare invloed, de spirituele invloed die zijn effect heeft in de maatschappij, in de gezinnen die ze beïnvloeden. Amen. Hij kijkt niet naar het numeriek aantal. Dat impressioneert God niet. Dus vergelijk niet het aantal van de ene kerk met de andere. Jongen, daar hebben ze 1000 mensen. Daar hebben ze 1200 die komen. En wij zitten hier met z'n 20, we hebben moeite. Maar er is gebed in de geest. Amen. Er is verandering in de geest. Er zijn mensen die de geest ontvangen. Er zijn mensen die gedoopt worden in de naam van Jezus. Er zijn mensen die de waarheid ontdekken. En er kunnen 1000 valse profeten bijeenkomen. Maar dat impressioneert God helemaal niet. Misschien de wereld wel, maar niet God. God zal steeds ergens zijn echte kerk ergens houden. Dank de Heer. Maar in ieder geval, er was een probleem in Korinthe. En er waren schijnapostelen in de Korinthische kerk binnengeslopen en die waren de hele tijd maar grootspraak aan het geven. Waren de hele tijd maar aan het beroemen op hunzelf, op hun credentials, op hetgeen dat ze deden. En ze waren Paulus aan het uitmaken, aan het vergelijken met Paulus. Dat is geen goede ding, hè? Je kunt je beter niet met Paulus vergelijken. En dit is Paulus zijn antwoord. We zijn niet zo overmoedig ons te vergelijken met degene die zichzelf zo aanprijzen. Laat staan ons aan hen gelijk te stellen. Ze tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Wij daarentegen willen niet zo buitensporig hoog van onszelf opgeven. We blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld. Ook u valt daar binnen. Wanneer je jezelf of anderen als maatstaf en norm neemt om jezelf mee te vergelijken. Paulus zegt, je bent dom. Je bent niet goed bezig. Pas daarmee op. Een beetje verder, als je verder leest. Vers 17. Wil iemand zich op iets beroemen? Laat hij zich op de Heer beroemen, want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar. Maar wie door de Heer wordt aangeprezen. Dat zijn duidelijke woorden. Als u uzelf aanprijst, als u uw eigen bediening zit aan te prijzen, wanneer je eigen bediening zo hard zit te verdedigen met hand en tand tegen de kritiek van anderen enzovoort. Dat is niet betrouwbaar. Dat is niet betrouwbaar. Natuurlijk moet u verdedigen. Oh, laten we het dan niet hebben. Laat ze maar komen. Laat ze alles maar kapot maken. Natuurlijk moet u verdedigen. Maar de vruchten van waaruit dat komt, die verdediging, zullen naar boven komen. Amen. Uzelf aanprijzen om een positie te krijgen in het Koninkrijk van de Heer, dat gaat niet werken. Uzelf aanprijzen om de microfoon in handen te krijgen, dat gaat niet werken. Wel, dat kan misschien wel werken in sommige kerken, maar het zal hier niet lukken. Want ik moet u eerst kennen. En als u zelf aanprijst en ik ken u nog niet eens, is dat voor mij reeds een rode vlag. Ja, er zijn mensen die binnenkomen, ik ken ze van haar nog pluim, en ze zeggen, ja, ik ben zo en zo, profeet dit en dat, en ik heb een woord, en dit en dat gaat er gebeuren, ik wil in de bediening hier komen, dan denk ik, ja, nee, zo werkt dat niet. Blijf hier eerst maar in zitten. Laat de Heer u aanprijzen. Laat uw vruchten dat maar doen. Laat uw vruchten en uw werk en uw geduld en uw nederigheid voor zich spreken. En dan zullen we zien of er hier een plaats is in de bediening, in een leiderschap, in een plaats van invloed. Maar om zomaar buiten te komen zonder credentials. Binnen te komen zonder credentials. Zonder, weet ik veel wie je bent, dat gaat niet lukken hier. Het kan misschien in andere gemeentes lukken, waar ze afkomen met hun cv. En hier en daar heb ik in die gemeente, oh, en daar heb ik gezongen. En in die gemeente, en dan ben ik naar die gemeente. Kijk, als jij 20 gemeentes hebt bezocht voor de mijne, dat is voor mij al een rode vlag. Want dat is niet normaal, tenzij dat je altijd verhuisd bent naar een ander land. Dat is iets anders. Amen. Amen. Prijs jezelf niet aan. Zelfs Jezus heeft zichzelf niet aangeprezen. Jezus heeft het niet gedaan. Hij werd aangeprezen door zijn Vader. De Geest getuigde doorheen zijn werken dat hij de Zoon van God was. Zijn mirakels, zijn wonderen, zijn werken, zijn de manier waarop hij vergaf, zijn preken, zijn spraken, allemaal voor zich. Hij moest niet opscheppen over wie hij was. Het werd heel duidelijk na een tijd. Hij zegt zelf in Johannes hoofdstuk 5. Hij zegt, ik kan niets doen uit mezelf. Ik oordeel naar wat ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Als ik nu over mijzelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar. Maar iemand anders getuigt over mij. En ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. En dan gaat hij verder en hij begint te zeggen, ik prijs mezelf niet aan. De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien. Jezus prees zichzelf niet aan. En dit was maar een kleine passage, hè, over hoe Jezus zichzelf niet aanprees. En hij heeft ook in andere passages gezegd. Hij liet God voor hem spreken. Hij liet God voor hem spreken. Hij liet zijn vruchten voor zich spreken. Halleluja. Hij liet God hem beschermen. En dat moet toch frustrerend zijn geweest. Laten we eerlijk toegeven. Denk je niet, hier is Jezus, God die wandelt onder de mensen. En hij heeft zich zo verlaagd, hij heeft zich zo vernederd om mens te zijn, om uiteindelijk verheven te worden. Hier is Jezus die wandelt en er zijn mensen die hem uit de weg willen. Er zijn mensen die hem uitmaken als leugenaar, als een bedrieger. Er zijn mensen die zeggen dat hij wonderen doet aan de hand van demonische geesten. Moest ik daar hebben gewandeld en ik wist wie ik was, ik zou heel hard verleid worden om mezelf te gaan verdedigen, om mezelf te gaan bestoeven, om mezelf te gaan aanprijzen. Ik zou mirakels hebben gedaan om hun gewoon maar ongelijk te hebben bewezen. Ik zou mirakels hebben gedaan om me laten zien dat ik gelijk had om bevestiging te krijgen. Maar niet Jezus. Jezus hield zijn mond. Hij sprak wanneer hij moest spreken. Amen. En hij zweeg wanneer hij moest zwijgen. Hij liet Gods wil volbracht worden. Want hij wist op het einde van de rit. Gods woord is het laatste woord. Gods verdediging is de ultieme verdediging. Gods wraak is de ultieme wraak. Gods oordeel is Gods oordeel. Hij is niet de wereld ingestuurd om geoordeeld te worden. Amen. Maar om ze te redden. Halleluja. En daardoor, omdat hij die instelling had, Jezus de ultieme voorbeeld. Wil je een voorbeeld? Wat heeft Jezus gedaan? Jezus het ultieme voorbeeld van vernedering en bescheidenheid. Zij die zichzelf bescheiden opstellen. Wie is er de hoogte ingestoken? Wie heeft er een naam gekregen boven elke andere naam? Wie heeft er een positie in de hemelse sfeer gekregen? Wie is er gezeten aan de rechterhand van de troon van God? Wie heeft alle autoriteit, alle macht gekregen op hemel en aarde? Zegt zijn naam Koning Jezus. En hij heeft het gekregen door te weten wanneer te zwijgen en wanneer te spreken. Hij heeft het gekregen, amen, door te weten wie hij was en wat zijn missie op aarde is. Hij ging zich niet vergelijken met andere mensen. Hij ging zichzelf niet aanprijzen. Hij liet zijn vruchten en zijn werken het woord spreken. Hij liet God het woord doen. Ja, maar dat Paulus zegt, beroem uzelf. Ik kom nog even terug op die versen. Beroem uzelf op de Heer. Niet op uzelf. En het is oké om te spreken in geloof. Dit is geen boodschap van, oh, ik moet timide zijn, ik zal maar zwijgen. Nee, er is een tijd om te spreken in geloof. Wanneer je zegt, ik vermag alle dingen in de naam van Jezus Christus. Ik vermag, ik kan alles aan in Jezus Christus. Als je die vers in zijn context neemt, dan is dat niet stoeven over jezelf. Dan is dat wanneer je zegt, ik kan elke situatie aan. Als ik doorheen armoede ga, dank de Heer. Als ik doorheen rijkdom ga, dank de Heer. Ga ik doorheen een periode van moeilijkheid, dank de Heer. Ik vermag alle dingen doorheen Jezus Christus. Amen. Dank u, Jezus. Is niet, dan kan niemand zeggen, maar zeg, dit is nou zichzelf de hoogte aan het steken. Nee, want hij doet het vanuit een geest, vanuit geloof wat Jezus in zijn hart heeft gedaan en in zijn leven kan gedaan. Wat er ook gebeurt in mijn leven, ik kan alles aan, want God is de auteur. God is het begin. God, halleluja, is the author and finisher of my faith. That what he started in me, he will finish. Dat is spreken in geloof. Dat is geen grootspraak, dat is spreken in geloof. Wanneer je zegt, ook al ben ik zwak, ik ben sterk in de Heer. Dat is geen grootspraak, dat is spreken in geloof. Amen. Ook al ben ik arm, ik ben rijk in de Heer. Want je spreekt vanuit de motivatie om de Heer te prijzen, om Hem, halleluja, glorie te geven wat Hij heeft gedaan. Niet om bevestiging te krijgen, niet om trauma's te verwerken uit je jeugd, maar om de Heer te zien verheerlijkt worden. Zoals Lucas heeft gezegd, ik ben niet dom, maar ik ben wijs. Doorheen de wijsheid van het woord van God. Halleluja. Dat is u niet zelf in de hoogte steken. Amen, dat is de Heer in de hoogte steken. Dat is bescheiden opstel. Vader, ik weet niet alles. Van mijn eigen ben ik heel dom. Moest de Heer niet ingrijpen in mijn leven, word ik overgeleverd aan mijn eigen wijsheid. En de wijsheid van mensen is dwaasheid in de ogen van de Heer. Dus, o Vader, ik dank u voor uw wijsheid en ik dank u voor uw waarheid om mijn ogen te doen openen. Halleluja, ik dank u daarvoor. Dat is nu jezelf bestoeven, dat is jezelf beroemen in de Heer en spreken in geloof. Amen. Dank de Heer tot hier. Halleluja, dank u Jezus. Geef toe dat je niet altijd alles weet, broeders en zusters. Geef toe, als je fouten maakt, geef het toe, move on. Probeer jezelf er niet uit te klappen met grootspraak. Om jezelf in de hoogte door een beeld op te brengen. Zodat mensen niet zien dat je hebt gefaald. Dat maakt niet uit, God ziet het. Het liefst wat een mens kan zien in de wereld is een authentiek mens. Dat ervoor uitkomt dat ze fouten hebben gemaakt. Dat zich daarvan bekeert en zegt van, hey, volgende keer, in Jezus' naam, we gaan er beter uitkomen. Want de Heer is met ons. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Kunnen we samen bidden? Vader, ik dank u voor al de mensen. Halleluja. Dank u, Vader, voor zij die zijn gekomen. Dank u voor uw spreuk, Heer. 18:12. Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt een val bescheidenheid, gaat aan eerbetoon vooraf. Heer, we willen zijn zoals u. We willen een ander ons laten beroemen, dat een ander goed van ons spreekt, Heer. Dat we onszelf niet aanprijzen, Heer. Maar dat we de woorden van u kunnen horen. Dit is mijn zoon, dit is mijn dochter, in wie ik veel vreugde schep. Dank u, Vader. Laten we het werk doen van u nu het nog dag is, Heer. Laten we het doen met uw geest in ons, Heer. Laten we het werk doen, Vader, dat u ons heeft geroepen om te doen. Niet vanuit de motivatie van zelfbescherming, om geborgenheid te krijgen. Maar we doen het omdat u reeds ons geborgenheid heeft gegeven. U heeft ons reeds beschermd. U heeft ons reeds overwinning gegeven. En ik hoef niet heel de wereld te laten weten dat ik altijd ga winnen. Ik win omdat jij bent gewonnen. Halleluja. Ik ben gewonnen. Halleluja. Omdat u reeds aan het kruis overwinning heeft behaald, Heer. En ik vermag alle zaken doorheen. Christus kan alles aan. In Jezus' naam. Want u bent bij me. U bent met me. U spreekt met me. U beschermt mij. U neemt wraak, Vader. U gaat me verdedigen. Halleluja. Ik moet alleen maar geduld beoefenen. Halleluja. In de naam van Jezus. Kan iemand zeggen amen? God zegen jullie. Oefen deze week. Oefen deze week. Amen. Beoefen uzelf deze week. in het nederig maken. En u zult zien dat de Heer u zal verheffen. Amen. Als iemand misschien nog een vraag of wil zeggen amen door zijn microfoon, dan kan u. Spreek nu of zwijg. Niet voor eeuwig. Dankjewel, Cornelia. God zegen iedereen. Dag Hanna, Johanna, moeder, Kamachi, Lena, Marianne, Merlin. Dag Tamika. God bless you. Say hello to your family. Tell them we miss them, we love them. And thank you for coming. Hello, hello. Bye bye. Dag Lucas, jongen. Tot de volgende. Dag.